Hoofdstuk 2. Through the Eyes of the Other. Met mijn handen onder mijn hoofd gevouwen lig ik naast Jan en probeer zo ver mogelijk het heelal in te kijken en het daarna in me op te zuigen. Precies zoals Jan me het heeft opgedragen te doen. Ik voel een vreemde tintelen. Dus verleden en heden ontmoeten elkaar als we naar de sterren kijken, zeg ik half in gedachten, en opeens schiet me iets te binnen. Tja, vraag ik, maar er komt geen antwoord. Hij blijft naar de hemel kijken. Enkele minuten gaan voorbij. Ja, vertel het eens, professor, antwoordt hij loom en fluisterend. Zijn stem klinkt vermoeid. Ik heb een vraag. Stel dat ze met een sterke telescoop vanaf een andere planeet, die 1000 lichtjaren van ons afstaat, naar ons kijken. Dan zullen ze toch het leven van 1000 jaar geleden, onze middeleeuwen, kunnen zien? Ongeduldig wacht ik op zijn antwoord. Maar opnieuw antwoordt hij niet direct. Zijn diepe en rustige ademhaling gaat onverstoord verder. Onderzoekend kijk ik naast me. Misschien is hij wel in slaap gevallen. Paul, antwoordt hij even later. Allereerst stelde je mij geen vraag. Maar je vroeg mij om een bevestiging. Dat zijn twee verschillende dingen. Ten tweede moet je denken loslaten, leegmaken. Het zijn gevoelsgolven die je wilt ontvangen. Overigens wil ik je nog wel zeggen dat deze burcht in de middeleeuwen bewoond werd door een Occitaanse burchtheer. En zelfs uit die periode zijn er hier gevoelsgolven aanwezig. Maar mocht je straks iets waarnemen, bescherm het dan, zoals iets waardevols zou koesteren. Bescherm het, want anders zal dit plekje verloren gaan. En nogmaals, probeer niet te denken, maar te voelen. Je moet het denken loslaten, anders zal het nooit lukken. Paul, Paul, kun je me horen? Tenminste, dat denk ik te horen. Het is alsof ik een pieptoon hoor en tussen het gepiep door iemand mijn naam uitspreekt. Haast fluisterend vraagt Jean of ik hem kan horen. Maar het klinkt niet als zijn stem, het klinkt als een vrouwenstem. Een vrouwenstem die mijn naam zacht en fluisterend uitspreekt. Een vrouwenstem die van heel dichtbij lijkt te komen. Alsof er van achter die struiken een vrouw staat die zacht in een grote schel mijn naam uitspreekt. Maar er is hier niemand anders dan ons twee. Erg vreemd. Paul, kun je me nu horen? Opnieuw hoor ik het, maar nu met veel minder gepiep. Een stuk duidelijker dan de vorige keer. Alsof ze haar mond verder van de schelp afhoudt. Zouden het die golven zijn die Jean zojuist beschreef? Terwijl ik het denk, voel ik het kippenvel over mijn hele lichaam en denk ik aan de bezoekers van het concentratiekamp. Allemachtig, het zal toch niet. Dat kan toch niet waar zijn. Paul, je moet me nu kunnen horen. Opnieuw hoor ik haar. Ze praat tegen me. Nu versta ik haar duidelijk, glashelder. Een vrouwenstem die ik niet kan thuisbrengen, spreekt tegen me. Hoewel er niemand is, wat is dit? Ik voel de aandrang me op te staan en weg te lopen. Maar aan de andere kant wil ik dolgraag blijven liggen. Ik ben heel nieuwsgierig geworden. Hoewel ik niet kan geloven dat dit echt gebeurt. Heb ik nu contact met de andere kant? Bestaat er dan echt zoiets als de andere kant? Ja, ik hoor je, zeg ik zacht. En merk dat mijn stem schor klinkt van de sigaret in de wijn. De rustige ademhaling van Jean lijkt even verstoord. Kennelijk heeft hij mij gehoord, want ik hoor hem zachtjes giechelen. In gedachten ga ik verder. Kun je me horen? Vrijwel direct hoor ik de stem antwoorden. Ja hoor, geen probleem, klinkt de vrouwelijke stem enthousiast. Alsof eindelijk de telefoonverbinding tot stand is gekomen. Het doet me denken aan tante Ma, de zus van mijn oma, die in de jaren 30 van de vorige eeuw met haar Joodse echtgenoot naar Canada emigreerde. Aandachtig had ik naar mijn moeder geluisterd toen ze tante Ma op haar 60ste verjaardag opgebeld had. En toen ze eindelijk contact had gekregen met de andere kant van de wereld, had ik datzelfde enthousiasme in mijn moeders stem gehoord. Paul, praat maar in jezelf. Ik communiceer uitsluitend met je gevoel. Ik luister niet naar je woorden, klinkt de stem weer. Luister je niet naar mijn woorden? Hoe doe je dat dan? Weet je dat dan? Vroeger was dat heel gewoon. De stem klinkt liefdevol. Vroeger communiceerden de mensen met hun taal en hun gedachten, gevoelens. Terwijl ik me afvraag of dat wel zo is, hoor ik haar al antwoorden. Denk maar aan de opmerking, zij kan mijn gedachten lezen. Jullie, de moderne mens, zijn die eigenschap helaas vrijwel helemaal kwijtgeraakt. In tegenstelling overigens tot veel dieren. Dat is nog eens een gebrek in jullie evolutie, zegt ze lachend achteraan. Interessant om te weten, zeg ik verbluft als ik ben. Paul, maar weet je wat pas interessant is om te weten? Nou, je gevoel ligt nooit. Daarom zijn de gedachten die gekoppeld zijn aan je gevoel ook zo zuiver. Je bedoelt dat leugens niet bestaan in je gevoel. Precies. Maar ik wil je eerst even iets anders vertellen. Doordat jij jezelf geopend hebt, hebben wij contact gekregen. Mocht je het contact kwijtraken, dan weet je dus wat te doen. Hoe bedoel je? Dat ik mezelf dan opnieuw moet openen? Juist. En des te meer je het aardse loslaat, des te duidelijker en zuiverder je mij kunt horen en zien. Uiteindelijk zal ik zelfs jouw werkelijkheid kunnen worden. Ze is weg. Ze is volledig weggevallen. Opeens is het signaal weg, afgekapt. De enige die ik nu nog hoor is Jan, die lichtjes snurkt. De krekels begeleiden hem. Zal hij in slaap gevallen zijn? Wat is er gebeurd? Waarom is ze weg? Ik kijk naar boven, naar de sterren. Het lijkt alsof ze nog eens helderder schitteren. Alsof ik een laagje stof eraf gezogen heb toen ik ze inademde. Het lijkt alsof ze bewegen. Alsof ze dansen. Hoeveel glazen wijn heb ik op? Opeens zie ik het sterrenbeeld Cassiopeia recht boven me. Vorig jaar ben ik met Michel, een kennis die amateursterrenkundige is, naar de sterrenwacht in Rijswijk geweest tijdens een open avond. Ik had zo'n groot gebouw met een halfronde koepel verwacht, zoals je altijd op foto's ziet. Dus toen mijn navigatie zei dat ik de bestemming had bereikt en voor een enorm flatgebouw stond, was ik ervan overtuigd geweest dat ik het verkeerde adres had ingetypt. Maar wat bleek, daar, boven op het dak van een enorm flatgebouw, hadden ze de sterrenwacht gebouwd. Die nacht was het ook helder geweest. En vol enthousiasme had Michel mij Cassiopeia aangewezen en me de prachtige mythe verteld over de godin die door de oppermachtige Zeus voor eeuwig naar het heelal is verbannen. Was je me kwijt? Hé, daar is ze weer. Het voelt goed haar weer te horen. Laat me vertellen wat er gebeurde. Het is belangrijk dat je het begrijpt, zegt ze. Paul, je schrok van het idee dat ik jouw werkelijkheid zou kunnen worden. En, zoals een heremiet kreeft, zich in een reflex terugtrekt in zijn schelp als hij bedreigd wordt, zo reageerde jij ook. Zodoende verbrak je het contact. Oh, je bedoelt dat ik het contact verbrak, niet jij. Klopt. Probeer het te begrijpen. Neem er alle tijd voor. Ik probeer het te begrijpen. Had ik contact verbroken omdat ik dacht dat ze werkelijkheid zou kunnen worden? Een ogenblik zie ik Isabella voor me, onze jongste dochter. Een poppetje. Vorige maand is ze 6 geworden. We zitten aan de eettafel. Papa, heb je nog iets leuks meegemaakt in Frankrijk? Haar stemmetje klinkt belangstellend. Ja, eigenlijk wel. Ik heb een vrouwelijke geest ontmoet. Meer zou ik niet hoeven te zeggen. Bij Diana zouden alle stoppen direct doorslaan. Zich verslikkend in haar rode kool zou ze me met grote ogen aankijken. En na de maaltijd, als de kinderen tv zaten te kijken, zou ze me dwingen om de volgende ochtend bij Margot, onze huisarts, langs te gaan. Die mij ongetwijfeld direct zou doorverwijzen naar een bevriende psychiater. Nee, over dit soort ontmoetingen moet je niet praten met anderen. Alleen in gezelschap van paragnosten of zweefteven leef je dan veilig. En Diana is alles, behalve een zweefteef. Maar stel dat ze inderdaad mijn werkelijkheid zou worden. Dan zou ik voor de rest van mijn leven op sloffen lopen en dagelijks een potje met pillen moeten slikken voor mijn eigen veiligheid. En elke zondag zou de familie met een bosje freesia's op bezoek komen en zou ik ver en veilig weggestopt in een rustoord voor psychiatrische patiënten naar die zondagen verlangen. Ik moet er niet aan denken. Niemand wil toch dat zoiets werkelijkheid wordt? Maar gelukkig ben jij weer. Laat ik me eerst netjes aan je voorstellen. Mijn naam is Chantalie. En ik ben ontzettend blij dat we contact hebben gekregen. Want er is zoveel dat ik je wil vertellen. Haar naam kan ik niet goed verstaan. Het klinkt als Chantal, maar voor ik kans krijg iets te vragen, gaat ze al verder. Laat ik bij het begin beginnen. Eeuwen geleden heeft een rijke heer op deze prachtige, hoog boven het landschap uitstekende rotspartij deze burcht gebouwd. Maar er heerste chaos in de streek. Het was hier, in de riviervallei, absoluut niet veilig. Groepen vechtersbazen trokken met regelmaat stelend, moordend en vrouwen verkrachtend door de streek. Andere burchtheren hadden hun burchten afsterkt door ze te ommuren en onze burchtheer volgde hun voorbeeld. Daardoor konden zijn familie, maar ook de inwoners van de streek, bescherming vinden binnen de muur en was de stad geboren. Sorry, heb je het over dit kasteeltje? Was hier vroeger dan een stad? Ach, stad is inderdaad een groot woord. Wij woonden hier binnen de stadsmuren met nog 43 andere families. Ons huis bevond zich overigens aan de andere kant van de burcht, waar nu de parkeerplaats is. Je bedoelt, waar mijn auto geparkeerd staat, stond vroeger jouw huis? Inderdaad, maar laat ik je eerst nog iets anders uitleggen. Want in feite was het ook jouw huis. Dat klinkt misschien vreemd, maar wij zijn zielsverwanten. De moderne mens zou ons soulmates noemen. Alleen leef jij in de 21ste eeuw, terwijl ik hier in de 12e eeuw leef. Onze zielen zijn verbonden, maar we bevinden ons in verschillende tijdruimen. Haar stem klinkt alsof ze naast me zit. Juist, ja. Ik geloof dat ik het begrijp. Is het dan een vorm van reïncarnatie? Dat klopt, antwoordt ze lachend. Maar reïncarnatie is slechts een term, een verstandelijke benadering. Het gaat om het gevoel. Maar jij woonde hier dus zo'n 900 jaar geleden. Precies. Maar omdat onze zielen verbonden zijn, kunnen we onze gevoelservaringen delen. Uiteraard mede dankzij Jean, omdat hij iets geweldigs heeft gedaan door deze tuin te renoveren. Wauw, ik kan het bijna niet geloven. Dit is bijzonder. Maar hoe weet je trouwens dat wij zielsverwanten zijn? Hoe weet jij of het dag of nacht is? En weer hoor ik haar lachen. Juist. Voor jou is het dus allemaal heel duidelijk. Jean verschuift zich en in een opwelling besluit ik mijn hand op zijn been te leggen. Enfin. In onze tijd was Rome machtig. Of nee, beter gezegd, de kerk van Rome was enorm machtig. Iedereen vreesde de kerk. Hoewel, dat is gelukkig ook niet helemaal waar. Want hier, in Occitanië, hadden we onze eigen geloofsovertuigingen. Wij accepteerden de regels en de nonsens van Rome niet. Daarom werden we andersdenkenden genoemd. Wij waren de doorn in het oog van Rome. Andersdenkenden? Hoezo dachten jullie dan anders? Tja, dat is een goede vraag. Maar om dat te kunnen zien, moeten je ogen geopend zijn. En zul je het willen zien? Geloof me, dat komt vanzelf. Als je het tenminste toelaat. Maar laat me verder vertellen. Oké, sorry. Ons stadje was niet zo groot. Maar omdat het zich op het kruispunt van twee belangrijke handelsroutes bevond, kwamen hier dagelijks handelaren en kooplui uit alle windstreken om zaken te doen. En zodoende bleven we op de hoogte van het nieuws. Het nieuws? Ja, Paul. Het nieuws en de afleiding, zoals jullie dat kennen, hadden we gelukkig nog niet. Ik zou er gek van worden. Er waren nog geen kranten, radio, televisie, telefoon, computers, internet, zakelijke borrels, vakantiebeurzen en reclamefolders op de deurmat. Ook waren er geen leningen voor auto's en zonvakanties. En hypotheekaflossingen of discussies over de opwarming van de aarde namen onze gedachten al helemaal niet in beslag. Het nieuws hoorden we van de kooplieden en de reizigers die ons stadje aandeden. Oké, maar weet jij dan wat zich in de 21ste eeuw afspeelt? Ja, Hoewel ik uiteraard slechts een buitenstaander of beter gezegd een toeschouwer ben. Maar goed, laat me verder vertellen. Ons landschap kende dus ook geen asfaltwegen of andere onnatuurlijke bouwsels. Het enige onnatuurlijke bouwsel, als je het zo zou willen noemen, was de Burgtoren. De ruïne daarvan steekt nog altijd hoog boven de bomen uit. Je kunt het van hier zien, als je goed kijkt. Daar vandaan had je een schitterend uitzicht over de rivier en de vallei. Het is trouwens mijn favoriete plekje. Oh, het is zo'n prachtig uitzicht als je daar staat tijdens de zonsondergang. Als de laatste stralen hun goudstof over het water strooien. En dan laat de schittering dat laatste karmijnrode licht. Daar kan ik wel iets bij voorstellen. Ja, nogal wie dus. Nou, natuurlijk kun je dat. Want ik heb het zo gevoeld. Lieve Paul, onthoud dat onze zielen verbonden zijn. Maar gelukkig kenden we dus ook nog geen gemotoriseerde geluiden. Dat jullie daar niet gek van worden, al die herrie aan je kop. Alle geluiden waren natuurlijk. Zoals het fluiten van de vogels, het ritselen van de bladen, het kabbelen van de beek of het kletteren van de regen op het dak. Die geluiden zijn niet storend, maar zijn natuurlijk. Ze geven juist rust. Neem de krekels die je nu zo goed kunt horen. Dat geluid klinkt nog precies zoals het 1000 jaar geleden ook klonk. In ons leven bestond er ook nog geen 24-uur economie. En er waren geen grote kantoorblokken of overdekte shoppingmalls. Of van die vreselijke files. Ook werkdagen van 8 tot 5. En werkweken van 40 of 50 uur bestonden niet. Dat klinkt heel aanlokkelijk. Klopt. Maar weet je wat het allergrootste verschil is tussen jou en mij? Even valt een stilte. Dan gaat ze verder. Hij kende geen vangst. Wat? Ik zeg het zo hard dat Jean opschrikt. Ik hoor haar opnieuw lachen. Jeetje Paul, jij zit vol ongeloof. Nee, hij kende geen angst. Behalve dat we overvallen konden worden door een struikrover. Maar dat was de laatste tientallen jaren niet meer gebeurd. Ons leven was goed. Heel erg goed. Zeker als ik het vergelijk met hoe jullie nu leven. Terwijl jullie, arrogant als jullie zijn, denken dat wij het veel slechter hadden dan jullie. In de riviervallei groeiden de gewassen overdadig. De rivier zat vol met vis en de bossen waren een onuitputtelijke bron van voedselnaad. Geld en materieel luxe, wat voor jullie zo belangrijk is geworden, speelden voor ons geen rol. Wij waren gelukkig. Chantal? Ja, Paul. Ik vraag me iets af. Ja, dat weet ik. Ik zal proberen het uit te leggen. Jij leeft in de 21ste eeuw en je hebt nu contact gekregen met mij. Ik leef hier in de 12e eeuw. Wij hebben met elkaar contact gekregen omdat jij je geopend hebt en omdat wij zielsverwanten zijn. Onze zielen hebben dus een verbondenheid. Er is dus een verbinding tussen jou en mij. Een gevoelsbinding. In feite is het doodsimpel. Je moet het uiteraard wel durven accepteren. Oké, ik begin je te begrijpen. Tenminste, Paul, ik hoorde jullie praten, jij en Jean. Jullie vroegen je af hoe de mensen hier vroeger leefden. Lieve, ik zou je kunnen meenemen. Dan zou je het zelfs kunnen zien. Ik zou je de antwoorden kunnen geven op die vragen. Of nee, dat zeg ik fout. Jij zou de antwoorden kunnen zien. Je zou zelf kunnen zien hoe wij hier vroeger leefden. Als je dat tenminste wil. Kan dat dan? Maar natuurlijk, zo'n kunst is dat niet. We zijn toch zielsverwanten? Paul, ik heb een ideetje, een scenario. Dan gaat het eenvoudiger. Stel je voor dat we beide op reis zijn geweest. Jij naar de 21ste eeuw, terwijl ik de afgelopen 3 maanden door het noorden van Frankrijk heb gereisd. En als we beiden in de richting van de stad lopen, ontmoeten we elkaar. Probeer het je voor te stellen, dan vertel ik verder. De afgelopen maanden heb ik samen met Sophia, ook een andersdenkende, die 2 jaar ouder is en uit Ridea komt, door het noorden van Frankrijk gereisd en hebben we de mensen verteld over onze leefwijze. Je had erbij moeten zijn. Iedere dag opnieuw luisterden mensen met ongeloof naar ons. Ze konden niet geloven hoe we hier leven. En ik kon zien dat ze dolgraag wilden veranderen. Helaas durven de meeste mensen het niet. Ze zijn bang. Hun angst en vooroordelen zijn te groot. Het kruis dat ze dragen drukt veel te zwaar op hun schouders, terwijl ze geen kruis hoeven te dragen. Het enige wat ze hoeven te doen is te geloven in hun dromen. Maar ze durven niet. Wat dat betreft is de mens in 1000 jaar nog niets veranderd. Alleen de angst en vooroordelen zijn veranderd. De rest is nog precies hetzelfde. Bij hen overheerst de angst om in de hel het vage vuur te belanden. Geloof me, dat klinkt voor jou misschien belachelijk, maar het is een enorme angst. Hun levens worden er volledig door beheerst. Die angst heeft gelukkig bij jullie grotendeels zijn kracht verloren. Aan de andere kant, kijk eens naar de inwoners van de landen waar Rome in jouw tijd nog altijd sterk aanwezig is. En je zult zien dat de angst voor het vage vuur daar nog altijd met stip op nummer 1 staat. Maar ja, jullie hebben een nieuwe angst ervoor teruggekregen. Nieuwe tijden vragen om nieuwe angsten. Ongelooflijk. Dit is ongelooflijk. Is het enige wat ik kan antwoorden. Ik ben volledig sprakeloos. Maar Chantal vertelt gewoon verder. Weet je wat me trouwens opviel tijdens mijn reis? We hadden besloten om de Loire te volgen. En toen we in Orleans arriveerden, waar zo'n 20 jaar geleden al 13 andersdenkenden op de brandstapel waren gezet, kwamen wij in contact met een groepje wevers die ons als vrienden ontvingen, zoals wij ook vreemden ontvangen. En toen we daar enkele dagen waren, vertelde een wever, genaamd Guiraud, me dat degenen die weinig bezittingen hebben, zoals de wevers, en die dus materieel weinig te verliezen hebben, ons gedachtegoed durven toe te laten. Denk daarin zou ik na. Een ogenblik is er stilgevallen. Dat geeft me de mogelijkheid om alles wat er met mij gebeurde tot me door te laten dringen. Dit kan ik bijna niet geloven. Wie zou me ooit geloven als ik er al zo'n moeite mee heb? Terwijl ik hier in het gras lig, heb ik contact gekregen met een vrouw die hier in de middeleeuwen leefde. Zou ze een kataar zijn geweest? Hoe zou ik dit ooit kunnen uitleggen zonder dat ze denken dat ik volledig ben doorgedraaid? Onze maatschappij, die nota bene zegt de open ziel te willen omarmen, zou me direct op een zijspoor zetten. Frank, mijn afdelingschef, zou zich genoodzaakt voelen om me op non-actief te zetten. Met een burn-out zou ik naar huis gestuurd worden. Chantal, begin je te begrijpen. Weet ik, dat is juist zo heerlijk. Je begint mijn gevoelens te begrijpen. Maar we zijn er nog niet, nog lang niet. Een ander groot verschil is namelijk dat wij in vrede leven. Dat is iets heel anders dan de vrede die jullie bedoelen. Dat viel me trouwens ook toen ik op reis was. Mensen vertelden dat ze ook in vrede leven. Maar in hun harten heerst er angst, haat, verdriet, pijn en onvrede. Ze kunnen niet loslaten. Wat dat betreft is er na 1000 jaar ook nog helemaal niets veranderd. Maar waarom is dat? Hoe kan er mensen van overtuigd zijn dat hij in vrede leeft, als hij in onvrede met zichzelf leeft? Hoe kan het in vrede staan? Ik schrik op als Jean zijn hand op de mijne legt. Het voelt goed. Mijn ouders geloven. En dat is precies wat ik laatst aan mijn vader vroeg. En weet je wat hij antwoordde? Ze lijkt me niet de kans te geven om na te kunnen denken. Chante, dat zoek je zelf maar uit, zei hij. En datzelfde antwoord geef ik jou nu ook. Zoals mijn vader het zo leuk omschreef. Chante, iets of iemand kan misschien wel je ogen openen. Maar jij zal het echt zelf moeten zien. Mooi gezegd van je vader. Opnieuw hoor ik haar lachen. Inderdaad, die ouwe zit er voor mij. Hij is mijn voorbeeld. Maar Paul, onze levens zijn dus heel verschillend. En daarom is het zo leuk en leerzaam om ze te vergelijken. Ik leef zonder angsten in een wereld die totaal verschillend is van de jouwe. Maar we zijn zielsverbanden. Onze zielen zijn verbonden. Wil je ontdekken hoe ik leef? Maar ik moet je waarschuwen. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Opnieuw probeer ik te beseffen wat er gebeurt. Hoe is dit mogelijk? Wat vraagt ze? Of ik mee wil naar de middeleeuwen? Natuurlijk wil ik dat. Ik wil niet langer denken over hoe dit mogelijk kan zijn. Het is mogelijk. Ik lig hier verdomme aan het overkomen. Als ik haar opnieuw hoor praten, voel ik een enorme rust in haar stem. Haar waterval van woorden is tot rust gekomen. Alsof ze me omarmd heeft. Paul, ik ben heel blij dat je mee wilt gaan. Even krijg ik het verlangen haar om te omhelzen. Ze voelt als heel dichtbij. In ieder opzicht. loslaat, zegt ze. Ze klinkt als een zorgzame zus. Des te meer je loslaat, maar goed, laat ons beginnen. Luister, ik hou van ieder jaargetijde, maar vooral van de zomer, als de zon op haar krachtigst is. Het is 21 september 1145 en het is de namiddag van een prachtige, warme najaarsdag. We zijn allebei dus onderweg naar huis. Samen lopen we over het stoffige pad dat ons naar de stad voert. En we zijn kapot van de lange reis. De zolen van onze voeten zijn gescheurd en doen pijn bij iedere stap die we zetten. Dolblij zullen we over een paar uur onze reizen kunnen beëindigen. Als we eindelijk weer thuis zijn. Als we eindelijk weer heen zijn. Maar we zullen moeten doorlopen als we nog voor het donker bij de stadspoorten willen komen. Trouwens, ik herkende je gelijk toen je kwam aanlopen. Eindelijk was er een zielsverwant verschenen. Ik was zo blij toen we contact kregen. Kom Paul, laten we in de schaduw van die walnotenboom gaan zitten. Daar kunnen we wat rusten. Je tempo ligt nog veel te hoog. Maar gelukkig begrijp je nu onze zielsverwantschap. En om eerlijk te zijn, wil ik niets liever dan nu onder deze boom de goddelijkheid met je beleven. Ik weet dat je hetzelfde voelt. We zijn zielsverwanten. Niet vasthouden, maar loslaten. Niet denken, maar doen. Gewoon genieten. De rest komt vanzelf. Terwijl je nog slaapt, ben ik wakker geworden door de geur van lavendel. Het streelde mijn neus. Het ruikt zo heerlijk. En nadat ik handenvol uitgebloeide lavendelbloempjes op een boek heb gelegd en de punten heb dichtgeknoopt, bind ik het bij de rest van mijn bagage. Lavendel is mijn favoriete geur. In mijn werkplaats heb ik honderden bossen hangen, waardoor ons hele huis naar lavendel ruikt. Ik maak je wakker en je ruikt de geur aan mijn vingertoppen. Ik zie dat je ook geniet. Dat is logisch, want dat is ook jouw favoriete geur. Dan lopen we weer verder. Het is zo laat. Eindelijk, als de zon al laag boven de horizon staat, maar de poorten nog niet gesloten zijn, lopen we moe. Bezweet en vuil van het stof de stad binnen. Het voelt zo goed om eindelijk weer thuis te zijn. En dit keer zeker, nu zijn we samen. Nog één keer omhelzen we elkaar. Nog één keer voel ik je lichaam tegen het mijne en kijken elkaar diep in de ogen. Waarna we afscheid nemen. Of nee, dat zeg ik fout. Waarna jij de wereld door mijn ogen zal zien. Vloei je huis op je hart. En ik? Ik verlang naar mijn vader.